De tekst voor hedenavond is het 24e vers van Matthäus 6. Matthäus 6, het 24e vers. En wij lezen het woord Gods nu aldus. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en den mammon. En we zullen in het bijzonder nadenken over de laatste woorden. Gij kunt niet God dienen en den mammon. Gemeente des Heren, bestaat in onze tijd een uitdrukking die een heel begrip vormt. Ik bedoel, een woord dat zo vele malen geuit wordt, informatie. We vinden op allerlei terreinen van het moderne leven het begrip informatie. Vele mensen menen dat dit een noodzakelijke en zelfs een neutrale zaak is. Je moet altijd erg oppassen voor neutrale dingen. Informatie geeft een schijn van een noodzakelijkheid, een onontbeerlijkheid in onze samenleving. Informatie, meent men, is nodig op alle gebied. En het tweede, wat men van niet van ziet, maar wat men veronderstelt, dat is dat de informatie objectief is en de waarheid zo dicht mogelijk nadert. In ieder geval dat alles wat wij kunnen weten en wat voor ons noodzakelijk is, daarin gegeven wordt. En dan vervolgens zien wij meestal niet in dat er een ontzaglijk selectieproces wordt toegepast op de dingen. Het zou wel eens kunnen zijn dat we in de informatie een van de meest gevaarlijke dingen van onze moderne samenleving tegenkomen, omdat de informatie uitzift juist alles wat nog te maken heeft, wat verbinding heeft met een andere, met een hogere wereld, ja, met God. Waar is de informatie op gericht? Wat is de bedoeling van de informatie? Dat is om het leven van de gemiddelde mens, en dat is eigenlijk de moderne massamens, om dat zeker te stellen. Het gaat om de zekerheid in een gesloten wereld. Mens moet informatie hebben om zo zeker mogelijk te zijn in deze wereld. En van een andere wordt niet gesproken. Op die manier wordt onze gehele maatschappij langzamerhand aangepakt. Een van de gevaarlijkste punten is ook waar onze jeugd ermee bedreigd wordt. Ik denk vooral in het onderwijs, waar de kinderen bijgebracht worden een schijn van een totaal weten. Terwijl, zoals ik zei, er een ziftingsproces plaats heeft dat ontstellend is. Ik hoef alle terreinen niet te noemen. Maar ik denk wat er bijvoorbeeld gezegd wordt op het gebied van de geschiedenis. Wat er gegeven wordt aan voorlichting ten opzichte van de verhouding van man en vrouw, aan jonge kinderen, Het heeft alles de schijn van een objectiviteit. Er wordt gesproken over genen en over hormonen en al dat soort dingen meer. En er wordt een schijn gegeven alsof daarmee de werkelijkheid, waarheid, schepping uiteindelijk mee weergegeven wordt. Het is een ontstellende zaak die erop uitloopt dat alles wat buiten het zogenaamde systeem van veiligheid, wat de moderne mens zoekt, uitgaat, eenvoudig ontkend wordt op de meest verschrikkelijke wijze. Want u weet wat de ergste ontkenning is. Niet als iets tegengesproken wordt. Tegenspraak kan nog buitengewoon goed zijn. In tegenspraak kan iets edels zitten. In tegenspraak kan nog de tegenstander geëerbiedigd worden. Maar het ergste is het negeren. En de informatie is daarom, de moderne informatie is daarom zo verschrikkelijk gevaarlijk. Omdat ze gebruik maakt van het negeren, het voorbijgaan van de belangrijkste dingen van het bestaan. Maar men wil daar niet over spreken, men wil die mens, die moderne mens, in zijn gevangenis laten en die gevangenis steeds dichter maken. En het vreselijke is dat ieder die enigszins nadenkt, ziet dat die informatie de zaak zo vertekent en zo leugenachtig voorstelt. U moet zien waar het systeem van zekerheden, dat nu door die informatie is opgebouwd, maar daartoe leidt. Een ontreddering van de economie, een ontreddering van het maatschappelijk leven, een ontreddering van het zedelijk leven, een ontreddering van alle menselijkheid. En het heeft toch nog de schijn dat het waarheid verkondigt. Broeders en zusters, het is meestal niet mijn gewoonte om in het begin van een prediking zulke actualiteit tijden aan te halen. Als hier mensen zijn die het een beetje verdacht vonden, dan vind ik een dergelijke verdenking toch eigenlijk niet zo gek. Ik zal proberen om het nog enigszins goed te maken. Nou ja, het was natuurlijk niet de bedoeling om dit helemaal opzij te zetten. Maar ik wil u laten zien dat deze dingen in de Heilige Schrift op een wijze uitgesproken worden die voor alle tijden geldt. En er is in de Heilige Schrift een tegoed dat sommige geslachten, vorige geslachten, het dikwijls niet hebben uitgehaald, omdat het in hun situatie niet zo belangrijk was. Maar juist dat tegoed is er om ons op het ogenblik te helpen. En er is nog veel wat wij niet kunnen verwerken, dat misschien nog voor heel andere geslachten wordt opgezameld als de aarde nog zo lang zou bestaan. Gemeente des Heren, wij spreken vanavond over dit woord. Het gaat hier over de tegenstelling van het dienen van God aan het dienen van de mammon. Wat heeft dat met het voorafgaande te maken? Ik leg dat verband niet onmiddellijk, dat kunt u zelf leggen. Ik ga nu over tot te trachten een getrouwe exegese te geven van dit woord. Er wordt hier door de Heer Jezus gesproken van die tegenstelling, zoals ik al zei, van dienen van God en dienen van de mammon. Wat is de mammon? Mammon heeft in deze die tijd van het Nieuwe Testament vooral de betekenis van een geldgod, van het geld. En daarmee is natuurlijk nog niet zoveel gezegd, omdat het geld in verband staat met een heel bestel van dingen. Geld is eigenlijk iets heel merkwaardigs. In oude maatschappijen bestond er eigenlijk niet zoveel geld. Men, ik denk bijvoorbeeld aan de feodale tijd, toen men veel meer met dingen omging door ruiling. Men bezat ook niets. Er bestond in de feodale tijd van onze westerse samenleving geen bezit, want ieder was leenman van een leenheer, en de hoogste leenheer, die was uiteindelijk leenman, rentmeester van God. Maar langzamerhand, hoe meer dit verbroken werd, hoe meer de dingen werden losgemaakt van het hogere, des te meer moest men het vastleggen, moest men waarde gaan uitdrukken op een andere wijze. Je ziet een verschuiving van het kwalitatieve steeds meer naar het kwantitatieve. Oorspronkelijk heeft het geld nog wel een rest, een wenk van het kwalitatieve. Het was namelijk zo dat de edele metalen daarvoor gebruikt werden. Niet omdat edele metalen zo nuttig zijn, maar goud in het bijzonder, en zilver deden altijd nog herinneren aan een waarde die boven het gewone uitgaat. Het had te maken met een herinnering aan een goddelijke wereld. Maar hoe langer hoe meer wordt het geld abstract. Het is een onderlinge afspraak. U weet dat we tegenwoordig alleen voor het grootste deel werken met schuldbekentenissen van een bank, en het zou misschien een catastrofe betekenen als iedereen het wilde gaan inwisselen. Ik stel het nu maar wat eenvoudig voor. Geld heeft toch ook in oudheid, in Romeinse tijd, een belangrijke rol gespeeld. Men kon er als het ware een hoeveelheid macht en ook bezit in opslaan. En men kon op die wijze verhoudingen in de wereld stellen en regelen. Nu wordt hier gezegd door de Heer Jezus: gij kunt niet God dienen en de mammon. De mammon is eigenlijk het centrale van het wereldse bestel. Van deze wereld zoals hij op zichzelf reilt en zeilt. En een wereld waarin mensen hun weg moeten vinden, hun bestaan moeten veroveren, overeind moeten blijven. Dat heeft alles te maken met de mammon. En nu zijn er mensen die dit woord horen en die zeggen: ja, de Heer Jezus vraagt van ons om daar helemaal afstand van te doen, om zich daaruit terug te trekken. Mammon is eigenlijk alles wat je wereld zou kunnen noemen en wereldse verhoudingen. En als een mens God wil dienen, dan moet hij zich daarvan gaan bevrijden, moet hij zich daarvan losmaken. En er zijn mensen geweest die hebben dat getracht en die hebben daar het zelfs zeer ver in gebracht. Je kunt in deze wereld nog heel wel leven, terwijl je toch eigenlijk in veel opzichten onttrekt aan deze dingen. Maar er is een tijd geweest waarin dat gemakkelijker was. Wanneer we eerlijk zijn, dan wordt dat in onze tijd steeds moeilijker. Wij kunnen ons afsluiten. Zogenaamd kunnen wij in een hutje op de hei gaan zitten of ergens anders, of ons terugtrekken in een verlaten deel van de wereld. Maar ook dan staan we, zonder dat we het bewust weten of willen weten, toch in betrekking met al het andere. Eigenlijk is het duidelijk dat het voor ons niet meer mogelijk is om ons te onttrekken aan de mammon, waarmee dan gesymboliseerd wordt dat wereldse bestel. We hebben het allemaal mee te maken. Maar u zult dan zeggen: maar de Heer Jezus stelt toch dat het niet mogelijk is om de mammon, om de wereld te dienen en tegelijk God te dienen. Wie God dient, die is niet in staat, die kan niet de mammon tegelijk dienen. En nu komt het gevaar op van de illusie die zo gemakkelijk in het idealisme naar voren komt. Dat mensen een bepaalde gedragsregel volgen en niet doorhebben dat terwijl ze anderen zeggen zo en zo moet het gaan, hoe ver ze toch eigenlijk afhankelijk zijn van die mammon, van dat werelds bestel. Je kunt je opwinden in een extase en je kunt je tot allerlei hoge gedachten neigen. Je kunt zelfs tot daden komen, maar de greep van deze wereld, van dat bestel waarin we geraakt zijn, met zijn informatie en met alle uitvloeisels ervan, in een technische levenshouding, waarin onze gehele wetenschap gebaseerd is op het ene principe, godloosheid, want in geen enkele wetenschappelijke formule komt God voor. En we kunnen wel zeggen dat het verkeerd is, en we kunnen ons ertegen verzetten, maar wij kunnen ons er in deze wereld niet aan onttrekken. Wat vraagt Jezus dan van in ons? Moeten we dan tot de conclusie komen dat Jezus in de bergrede ons eisen stelt die onuitvoerbaar zijn? Dat zou wreed zijn, onwaarschijnlijk, en we mogen dat niet veronderstellen. Het getuigt ook nog van een heel slecht bijbellezen. Want de Heer Jezus spreekt wel degelijk op een andere plaats van een gebruik van de mammon, van de wereld. Ik ga nu die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, zoals die meestal genoemd wordt, niet uitgebreid behandelen. Maar dat wel eens een andere keer gedaan. Maar dit moet ik er toch uit noemen, de conclusie. Het verhaal is zo, er is een rentmeester, en de Heilige Schrift heeft er in de grondtaal dat woord econoom voor. Hier wordt het woord econoom gebruikt voor rentmeester. En die rentmeester die is onrechtvaardig. Die heeft veel te veel gevraagd. En de Heer die heeft het ontdekt en die wil afrekening met hem houden. Hij moet zijn boeken inleveren en hij moet alles moet hij voor de Heer brengen. En heeft dus nog enige tijd. En wat doet hij dan in die korte tijd? Dan gaat hij naar degene die zijn Heer schuldig zijn en die hij overvraagd heeft. En hij maakt alle bedragen die gevraagd worden, verlaagt die zeer sterk. En de mensen die hem schuldig waren, die waren zeer verheugd. En zagen hem nu op een heel andere wijze. Hij dacht bij zichzelf, als ik ontslagen word, dan zullen deze mensen dankbaar zijn. En ik zal mij in hun huizen kunnen verbergen. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind van de gelijkenis dat dit een voorbeeld is voor de kinderen des lichts. Dat de kinderen der wereld soms op bepaalde punten in het praktische wijzer zijn dan de kinderen des lichts, de gelovigen. En dan spreekt de Heer Jezus het woord uit waar het dan om gaat. En dat is: maakt uw vrienden door middel van de mammon der ongerechtigheid. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt dat het mogelijk is om zo met de mammon, om zo met de wereld om te gaan, dat het het allerbeste is wat kan. En hoe moet dat dan? Door vrienden te maken, door de mammon zo te gebruiken dat de betrekking van de naaste liefde daarin naar voren komt en dat op die wijze zelfs herinnerd wordt, een wenk wordt gegeven naar God en naar de ere Gods. Is daarmee de mammon goed? Is daarmee de wereld goed? Nee, Maar het is blijkbaar mogelijk om de wereld, om de mammon op die wijze te gebruiken. Maar hoe moet dat dan? De Heer Jezus zegt, en dat woord, dat is het woord voor vanavond. De Heer Jezus zegt, gij kunt niet God dienen en de mammon. Dat moet tot deze conclusie leiden, dat het dus mogelijk is om met de mammon om te gaan zonder hem te dienen en toch God te dienen. Hoe kan dat nu eigenlijk? Nu, hoe dat kan, broeders en zusters, dat heeft de Heer Jezus nu gezegd en het komt tot ons in wat hij gezegd heeft tot zijn leerlingen in dit schriftgedeelte dat hier vanavond voor ons ligt. Waar gaat het dan eigenlijk om? Het gaat om wat wij zouden kunnen noemen het afzien, het afleggen van de zorgen. De Heer Jezus zegt dat, en waarschuwt de mensen ervoor om steeds zorgend bezig te zijn met de levensbehoeften, met de elementaire, maar ook met de uitgebreide levensbehoeften. De Heer Jezus spreekt van het voedsel. Wat moet er gedaan worden om voedsel te krijgen? Wat een zorg is dat? Dan de kleding. Wat is kleding iets belangrijks? Niet alleen om een mens tegen de kou te beschermen, maar de kleding heeft een zoveel belangrijke functie. Niet alleen esthetisch, maar het heeft te maken met de gehele menselijke cultuur. Nu zegt de Heer Jezus, mensen zijn bijna altijd zorgend bezig. Dat is wat in het uiterste doorgevoerd wordt in onze tijd. Maar ook die informatie mee te maken heeft. Dat zorgend bezig zijn, de hele dag met alles. Ja, met de elementaire dingen, maar ook met je positie. Hoe kun je je positie handhaven? Niet alleen direct je maatschappelijke positie in zoverre waar je geld mee verdient, maar ook die andere. Hoe kom je, hoe sta je tussen de mensen? Hoe word je gezien? Hoe word je aanvaard? Oh, wat hebben wij mensen het ontzaglijk druk met al die dingen. Wat is het een doorlopende zorg? Wat is het leven, ondanks alles, toch ontzaglijk zorgelijk? Wat is het dan eigenlijk? Waar ben je dan mee bezig? Je hebt daarmee een bepaalde wereldbeschouwing. Terwijl de Heer Jezus wijst erop dat in dat zorgen bezig zijn, men voorbij ziet, terwijl men meent zo realistisch te zijn, zo voorbij ziet aan de allerbelangrijkste dingen. En de Heer Jezus vraagt, is het lichaam niet meer dan de kleding? Is het leven niet meer dan het voedsel? En het woord leven wat hier staat, is eigenlijk het Hebreeuwse woord, oorspronkelijk, voor ziel. Met andere woorden, het leven. Dat wonderen, we zijn altijd bezig met levensmiddelen. Dingen die het leven in stand houden. Maar het leven zelf, dat schiet uit je handen. Al doe je juist bij het bezig zijn. Hoeveel mensen die een leven of een groot deel van een leven achter zich hebben gehad, zeggen achteraf, als je het vraagt. Wanneer heb je nu geleefd? Wat dat leven, dat zwoegen bezig zijn, al die eerzucht, al dat verzamelen, al die dingen, was dat nu leven? Zijn mensen die hun hele leven druk zijn geweest, in het eind van hun leven, het die vaak niet eens zien, omdat velen niet eens meer tot bezinning komen. Zo in die roes. Geleefd, ja, schijnbaar geleefd. Nooit aan het leven toegekomen. Altijd de zorg. En dan de kleding, het lichaam. Wat een wonder iets is dat. En wat is de kleding betekent? Het bezig zijn met het lichaam, de verzorging, en het is allemaal uitermate belangrijk. Maar het neemt, daar spreekt de Heer Jezus van, het hart van de mens. En die mens zit daar ook helemaal in vast. Is dat nu het enige? Kan een mens dan anders leven? En dan volgt er, Heer Jezus wijst het aan, hoe wij kunnen komen, hoe we verlost kunnen worden van het dienen van de mammon tot het dienen van God. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat doet toch op het eerste gezicht. De mensen zijn vaak blasfemisch in hun eigen wijsheden. Dan zeggen ze, ja, dat is dan toch eigenlijk wel wat eenvoudig voorgesteld. Wat Jezus hier zegt. Aanziet de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien en maaien, en verzamelen in schuren. Gaat gij ze niet vele verre te boven? Uw hemelse Vader zorgt voor hen. En dan wordt er gesproken van, aanziet de leliën des velds, hoe ze niet spinnen. En in Salomo is in al zijn heerlijkheid niet bekleed geweest als een van deze. En het gras zelfs, het gras dat heden is, en morgen in de oven geworpen wordt. Dat gras, dat is zo bekleed, zoals niets onder de mensen bekleed is. Vele mensen vatten dat dan op als een voorbeeld, dat wij zo zorgeloos zouden moeten zijn als de vogelen des hemels en als de leliën des velds, dat ons dat als voorbeeld wordt gesteld. Het staat er helemaal niet. Moeders en zussen, het staat er helemaal niet. Er staat aanziet. Kijk naar de vogels en zie hoe die wondere wereld er is van Gods schepping. En zie naar die leliën des velds. En dan spreekt de Heer Jezus van de schoonheid. Ze zijn zo schoon. Zo mooi, zoals niets de mensen ermee vergeleken kan worden. Waarom zegt Jezus aanziet? Wat is het verschil? Weet u wat het verschil is? Tussen de vogelen en de leliën des velds en ons mensen. Dit, dat de vogelen des hemels en de leliën des velds veel meer overgehouden hebben, bewaard hebben van hun paradijselijke toestand. De vogelen des hemels en de leliën des velds, ze zijn in deze gebroken wereld en ze zijn onderworpen aan de ontbinding. Dat wij ons zoveel mogelijk hebben leren schikken in het zijn buiten het paradijs. En daarom is het paradijselijke zo dikwijls en voor zo grote mate weggewerkt. Wij zijn bezig met het praktische, met het nuttige. En dan ben je bezig met het dienen van de mammon,
van deze wereld. En dan zit je in een gesloten wereld. Een gesloten wereld die eindig is, beperkt is. Je komt nooit tot het eigenlijke leven. En het eeuwige leven en zijn heerlijkheid ben je zelf mee bezig om het af te sluiten. Maar is dan het eeuwige leven een illusie? Waar kom je dan eigenlijk toe als je nu let op die vogelen des hemels? En als je let op die leliën des velds, op die schoonheid die op zichzelf niet nuttig is, al die praktische verhalen van die hebben zulke mooie kleuren om de insecten te trekken. Nou, dat zijn allemaal droogstoppelredeneringen. Er niets mee te maken in diepste wezen. Schoonheid is een toevoeging. Nee, is misschien het wezenlijke van de schepping. Waar wij die altijd naar het waarom vragen. Wij die alleen maar praktisch redeneren. In die cirkelredenering van de mammon, waar wij hoe langer hoe minder oog voor krijgen. De Heer Jezus schrijft ons een oefening voor, om ons bezig te houden met het wonderen van de schepping, wat we daar nog van kunnen zien, in de vogelen des hemels en in de schoonheid van de leliën, die nergens verdient, volgens onze beperkte opvattingen van de mammondienst en van het zitten in het praktische van deze wereld. We hebben er geen oog voor. We zijn er al door mee bezig. Maar als je er oog voor krijgt, broeders en zusters, dan gebeuren er wonderlijke dingen. Dan ga je een doorzicht krijgen in je leven en in de schepping. Kijk, je kunt op twee manieren redeneren. Je kunt zeggen, geef maar een voorbeeld. Je neemt een kiezelsteen in je handen, die je ergens gevonden hebt. Je kunt die beschouwen. Je kunt zeggen, die kiezelsteen, die komt van een of andere grindgrond. En je kunt er nog wat geologische dingen over zeggen en ten beste geven. En je kunt vertellen waar die vandaan komt. En je kunt zelfs teruggaan naar de geschiedenis van de planeet Aarde. En waar die vandaan zou komen. En in het planetenstelsel, in het zonnestelsel en in het heelal en al die dingen meer. En je kunt allemaal over praten. Maar je blijft in het waarom, oorzaak en gevolg. Je hebt eigenlijk veel minder gezegd dan je in je gecamoufleerde wanhoop wel eigenlijk meende te kunnen zeggen. Het is namelijk zo, als je op een andere wijze ziet, die steen, dat stukje grind op je hand, denk eens even in, wat een verwonderlijk iets, het is iets. Komt het dat hij daar ligt? Hij zou in het niets kunnen verdwijnen. Wat een wondere macht is het, die hem in het aanzijn geeft, die het laat zijn, eenvoudig. De verwondering kan een mens overvallen, dat iets is, daar is een onmiddellijk verband tussen dat stukje grind en tussen de schepper, die het uitheft boven. En uit het niets. En dus met alle dingen. Dat is zo verwonderlijk. Als dat gaat ruisen. Als dat door je heen gaat. Het zijn. Dat iets is. Schepping. Er bestaat. Van alle dingen uit. Een onmiddellijke verbinding. Met God. Dat is het mysterie van het woord. Alle dingen zijn door het woord geschapen. Het woord dat vlees is geworden in de Heer Jezus. Alle dingen zijn onmiddellijk met God verbonden. En wij zien die andere lijn van oorzaak en gevolg. En wij vragen waarom. En we zitten erin. En we zitten in de gevangenis. En we komen er niet uit. En er is een kringloop die tot de dood en tot het verderf en tot de verlorenheid voert. Dat is de dienst van de mammon. En daar zitten we allemaal aan vast. We hebben soms onze ogenblikken dat we ons erboven willen verheffen. Dat we wanhopig zijn of dat wij een heimwee hebben naar het oorspronkelijke. Hoe komen we eruit? Heer Jezus wijst ons de weg aanziet. De vogelen des hemels en de leliën des velds. Niet dat we zo moeten leven. Niet dat wij zo kunnen leven. Maar wij moeten ons oog leren vestigen op die dingen die in ons bestaan, in de cirkel van de gevangenis van ons dagelijks bestaan komt. En die getuigen van een wereld van het paradijs. Het is moeilijk om vooruit te denken naar het Koninkrijk Gods. Er is zoveel ontzetting in deze wereld. Maar teruggaan, wij kunnen alles terug herleiden tot zijn oorsprong. Tot de eenvoudigste dingen van een stuk grind, van een stuk steen. Dat is het, dat we iets gaan zien van die verbinding. Dat is het eerste waar de Heer Jezus ons op wijst. En dan mogen wij ons van daaruit verbinden aan iets anders. En dat is, hoe hebben wij dan zelf te handelen? Wij kunnen ons niet onttrekken aan de wereld en aan de mammon. Het centrum daarvan. We zitten steeds in de vraag van het waarom en het waartoe in die cirkelgang. Maar het is mogelijk om bezig te zijn met de dingen in ons leven, zo dat wij er niet de mammon mee dienen, maar God. Het is mogelijk om in deze wereld zo te leven dat wij dingen, onze medemensen, zo behandelen dat wij gericht zijn op de oorsprong en daarmee op de toekomst en daardoor steeds bezig zijn met ons te richten op God en zijn eer. En de eer is het openbaar worden van zijn wezen. En het openbaar worden van zijn wezen, dat is dus de uiting van de liefde die in de Heer Jezus op het hoogst is geopenbaard. En die in ons leven mag doorstralen. Gemeente des Heren, dit leidt naar een bepaalde levensstaat. Die is door iets gekenmerkt. Kenmerk van het dienen van God en het afzien van de dienst van de mammon is die zorgeloosheid. Je bent ontslagen van de zorg. Je bent plotseling van een slaaf tot een vrij mens geworden. Ja, je bent nog bezig in deze wereld. En je kunt je er niet aan onttrekken. Staat er middenin. En het is dikwijls zo moeilijk dat je alleen kunt kiezen de beste van twee kwaden. Het is waar. Maar er is geen situatie die niet terug herleid kan worden tot de oorsprong. In het meest geschondene kan nog gezien worden de oorsprong zoals God het goed gemaakt heeft. En wie zo leert staan ten opzichte van de schepselen, van zijn medemensen, van de hele wereld, die is onttrokken aan de mammondienst. Hij gebruikt de mammon zo dat hij er vrienden mee maakt, dat hij de liefde Gods ermee dient in alle gebrokenheid. En dan is het niet meer zo dat een mens bezig hoeft te zijn met de verre toekomsten. Juist het gericht zijn op de oorsprong geeft ons de handen vol met iedere dag. De Heer Jezus heeft gezegd, ontzaglijke woord, maakt u geen zorgen voor de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen rampen. En de rampen die je tegenkomt, die moet je in verband leren zien. Niet dat God ze gemaakt heeft, maar je moet herleiden naar de goede oorsprong. En daarmee wordt iets geopend in de gesloten kring van deze wereld, ons kan redden. En dat heeft te maken met het woord. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat zijn de wetten van het koninkrijk. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. Koninkrijk Gods, hoe zoek je dat? Is zo dat je uit de ban van de mammon gaat en let op die tekenen, op de openbaring van dat koninkrijk. En dat kun je tegenkomen in het schone, in de schepping. En mensen die door Gods genade het schone hebben mogen brengen, zijn wenken en hulpmiddelen om het koninkrijk Gods, om dat te leren zien. Dat is een andere levenshouding. Het betekent dat alles anders wordt. Er is kramp. Er is zorg. Je hoofd is er vol van. En als het hoofd er vol van is, wordt het hart hoe langer hoe meer aangetast. En nu komt het, gemeente des Heren. Als dat zo is, dan is er een weg die de Heer Jezus wijst uit deze cirkelgang. En het gevolg daarvan is dat de zorgen verdwijnen. Zorgen verdwijnen. Waar die onmiddellijke verbinding van ons hele leven met God geloofd wordt. En van het geloven, het vertrouwen, is er de bemoediging in de vogelen des hemels, in de leliën des velds, in het schone en niet nuttige. En het geeft je een kracht om op een geheel nieuwe wijze met de dingen om te gaan. Ja, met de mooie dingen die onmiddellijk aan de schepping herinneren, is dat nog niet zo moeilijk. Maar met de mammon, het is mogelijk om zo met de mammon om te gaan, dat de liefde Gods weliswaar niet onmiddellijk glanst, maar dat er wel wenken en herinneringen zijn. En daarmee wordt deze hermetisch gesloten moderne wereld opengemaakt. En als er maar kleine openingen zijn, gaat de genade binnenkomen en gaat stromen in deze wereld. En daar gaat het dan uiteindelijk om. Broeders en zusters, het is nodig dat er in deze moderne samenleving nog mensen zijn die de zorgen met een reden, een diepe reden, van zich kunnen afwerpen, omdat ze niet meer vragen naar het waarom, maar die onmiddellijke verbinding met God zien die er in de liefde gegeven wordt. Hoe kom je ertoe? Let op de vogelen des hemels, op de leliën des velds, op het schone en op alle sporen van het paradijs en de liefde. En dat is het nu juist wat in deze wereld de verkwikking geeft. Wat het hoogste is geweest, ook van het mens zijn, is niet het zorgen bezig zijn, maar is dat wat in de schoonheid ook van de cultuur, van de kunst, van het denken, van het liefdesgebod, van de uitingen van de naaste liefde. Want dat is ook een hoge kunst. De uitingen van de liefde en de naaste liefde. Daarin wordt het Koninkrijk Gods als teken zichtbaar. Daarmee wordt de zorg weggenomen. We staan midden in de moeilijkheden. Het is een harde strijd. Maar er is een onmiddellijke verbinding. Zoekt dan dat Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. Dan verstaat u ook wat het wil zeggen. Dat niet twee heren kan dienen, kan niet God dienen en de mammon. Maar het klinkt misschien paradoxaal. De hoogste opgave voor de gelovigen in deze tijd in het bijzonder is dat wij door middel van de mammon God dienen. Daarmee is de mammon en de wereld in beginsel overwonnen. Mogen de Heere God ons bijstaan in deze heroïsche aanval die van de gelovigen gevraagd wordt. Wat zijn wij dat we het zouden kunnen? Gaan straks die kerk uit, zijn overstelpt met de dagelijkse zorgen. Als u het niet meer aan kunt, denk dan een ogenblik aan wat de Heer Jezus zegt. Let op het schone, op het welluidende, op het lieflijke, hoe beperkt ook. En u gaat iets zien van de afkomst van het paradijs. U krijgt een andere blik alle dingen, zelfs op de meest verwarde dingen. Die blik verandert alle dingen, want die blik leidt naar het diepste geheim, dat alle dingen in de Heer Jezus, die ook de kosmische Christus is, verbonden is, verbonden zijn met God. En als we dat kennen, dan zijn de zorgen van ons afgenomen. Met een harde strijd. Het wordt niet een eenvoudig leven. Maar er is geen zorg. Er is vertrouwen. Er is geen slavernij meer aan de mammon. Maar we worden kinderen Gods. En daarom heersers over de mammon. Totdat het zo is dat alles veranderd zal zijn. En dat God zal zijn alles in allen. Maar hier en nu, in deze wereld, moet de strijd gestreden worden. Maar we staan niet alleen. We voeren de strijd niet tegen vlees en bloed, maar zegt de apostel, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat zijn die machten allemaal, maar ze worden overwonnen door de wapenrusting Gods in de gerechtigheid en in de liefde. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 138, het eerste vers. Psalm 138, het eerste vers. U mag u wel verzoeken daarbij te blijven zitten. Mag misschien nog even bekendmaken dat we de volgende maal in Rotterdam hoop te preken, ook weer hier in de Grote of Sint-Laurenskerk om 7:00 en het is dan weer de tweede zondag van de maand. Dan weet ik niet uit mijn hoofd wat het in november is, maar het is de tweede zondag, meneer, van de maand. Ik moet u zeggen dat ik bijzonder getroffen was vanavond om weer hier in deze kerk te zijn waar zoveel herinneringen zijn, voorgeslacht ook van mij, hier naar de kerk zijn gegaan. Ik denk aan de oude predikanten die hier zijn voorgegaan. Het is een goede uren geweest, misschien wat te veel geëmotioneerd, en daar moet je altijd voor oppassen als je aan het preken bent, dat je eigenlijk veel meer had willen zeggen, maar het was misschien vanuit die eerste bewogenheid. Maar we hopen daar dus weer ook aan te wennen, maar niet op een verkeerde wijze te wennen. Ik ben zeer dankbaar dat we in dit gebouw kunnen zijn. Dus de tweede zondag van november. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.